houd wat je hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Dat is een tekst uit Openbaring 3, om precies te zijn, vers 11. En dat staat in een stukje over Philadelphia. Er worden 7 schetsen gegeven van de gemeente, van de kerk in Efeze, in Smyrna. En zo gaat het dan verder. En het eindigt met Laodicea. En daarvoor, vlak daarvoor, is dus Philadelphia. Waar bijzondere dingen staan van Philadelphia, worden hele mooie dingen gezegd. Maar ook zij worden gewaarschuwd om niet te laten lopen het bijzondere van de Heer Jezus. Het laatste Bijbelboek gaat in zijn geheel over de Heer Jezus. Het is immers de profetie die daar bijzonder uit de doeken wordt gedaan. En dat bijzondere van die profetie is dat het gaat over de Heer Jezus. En nu hebben we vanavond als subtitel, of het inleidende titel voor vanavond, is hoe herken je de ware en de valse kerk? Dat komt uit een schema en dat schemaatje dat hebt u of kunt u krijgen, ligt daarachter op de tafel. Omdat we denken dat dit belangrijke gespreksonderwerpen zijn voor vandaag. Omdat het nodig is om je daarmee bezig te houden. Ik ga eerst een paar teksten lezen. Efeze hoofdstuk 2. Efeziërs, de brief aan de Efeziërs. Hoofdstuk 2. Vers 17 tot en met 22. 17 tot en met 22. Efeziërs hoofdstuk 2. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben we beiden door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere. En ook komt eigenlijk de zin die ik bedoelde. Op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Hoe herken je de ware en de valse kerk? De ware kerk is een woning van God in de geest. En dat staat in een bepaalde samenhang. En die samenhang is het evangelie door onze apostel Paulus ooit verkondigd. Het tegenovergestelde daarvan vindt u in het laatste Bijbelboek, Openbaring 18. Openbaring 18. Openbaring 18, vers 1. Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep uit met krachtige stem: ze is gevallen, ze is gevallen, het grote Babylon. En een woonplaats van demonen geworden. Een schuilplaats voor allerlei onreine geesten. En een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Nu stop ik. Daar vindt u een kwalificatie van de valse kerk. Dus we hebben nu een duiding van de ware kerk. Efeze 2, vers 22. En je hebt hier een duiding van de valse kerk. Namelijk, ofwel het is een woonplaats van God in de geest, ofwel het is een woonplaats van demonen. En een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en onreine en weerzinwekkende vogels. Dat is eigenlijk leidmotief voor mijn inleiding voor vanavond. Dus die twee, bijna die twee uitersten. Het gaat erom dat de gemeente, het woord kerk komt in de Bijbel niet voor. En bij kerk denk je aan kerkgebouw of een instituut of een bepaalde soort kerk, een bepaalde naam van de stichter of van de woonplaats of een mooie naam uit de Bijbel. De kerk is een beetje vaag, maar ik heb het over de gemeente van God. De gemeente waarvan de Heer Jezus het hoofd is, wij de leden, hij het hoofd van het lichaam. Gemeente, het huis van God, pilaar en grondslag van de waarheid. Of Izebel is daar de baas en kan binnenbrengen wat ze wil. De gemeente is een hele bijzondere ontwikkeling. Misschien is het u ontgaan, misschien heb ik het de vorige keer ook gezegd, dan nog maar een keer. De eerste samenkomst in de Bijbel vindt u in Genesis 3, in het paradijs, waar Adam en Eva zijn. Twee zijn daar bij elkaar en dan komt er iemand bij. Wat twee of drie in de naam van de Heer Jezus bij elkaar zijn, daar wil hij in het midden zitten. Nou, dat gebeurt daar al. Daar kwam Yahweh zelf, de Heer Jezus dus ook, daar kwam Yahweh zelf bij die twee. En de inhoud van die eerste samenkomst in de Bijbel ging over zonde en over foute dingen, wat mensen fout gedaan hadden. Adam en Eva hadden net gezondigd. Waren in de trappen, in de listen van de Satan getrapt. En de Heere God heeft gesproken over hoe het met die Satan afloopt. Dat het zaad van de vrouw hem de kop zou gaan vermorzelen. Het zaad niet van de man, dat zou het niet hebben gekund. Nooit zou er iemand in staat zijn geweest, maar het zaad van de vrouw, volstrekt de nieuwe dingen, zou de kop van de slang gaan vermorzelen. En daarom weet u waarom Maria op een bepaalde manier in verwachting is geraakt en hoe daar het zaad van de vrouw zichtbaar werd. Niet door Jozef, niet door een mens, niet door een man, uit God geboren. Helemaal nieuw. En het zaad van de vrouw heeft overwonnen, heeft de kop van de Satan verbrijzeld of verpletterd. Maar dan ging het verder in die eerste samenkomst over hoe die mensen zelf verder zouden moeten. En tenslotte is daar een heel bijzonder gebeuren geweest. Nou, ik noem dat een hele bijzondere samenkomst, want daar heeft God de vellen van een dier genomen. Met andere woorden, God heeft een dier geslacht of laten slachten, zelf geslacht of laten doen, dat weet ik niet. Maar de vellen van de huid van dat dier werd als kleed aangereikt aan Adam en Eva. Die stonden vanaf dat moment in de huid van het offer. Ze liepen daar in de huid van die ene die gestorven was. Adam en Eva hadden moeten sterven, maar God heeft dat dier laten sterven in plaats van Adam en Eva. En dat betekent dus dat je daar het schitterende perspectief al vindt. Die eerste samenkomst ging over wie de mens is, wat ze gedaan hebben. Wat er gebeurt ook met de Satan en met de gevolgen van de zondeval moesten ze rekening houden. Het zou nooit helemaal vlekkeloos meer gaan. Maar op hetzelfde moment is daar het offer centraal gesteld. De oplossing. En dat komt iedere keer terug. Deze samenkomst is typerend voor alle samenkomsten die dan moesten komen. Let op, Israël bestond nog niet toen. Het duurde nog 2000 jaar voor Abraham kwam. Even in de geschiedenis van de Bijbel. Dus je moet je goed realiseren dat Israël niet het begin is van, laten we zeggen, Gods handelen. Dat heeft 2000 jaar geduurd na Adam dat Abraham geroepen werd en vanuit Ur der Chaldeeën naar het beloofde land mocht gaan. Maar wat daarvoor heeft plaatsgevonden, voor die 2000 jaar, is sowieso de moeite van het overwegen meer en meer dan waard. Maar toen is dat volk Israël ontstaan. En toen heeft Abraham een offer gebracht. Weer hetzelfde, iedere keer komt het offer terug. Dat kan ik nu wel eventjes heel globaal zeggen, maar dat is ook te bewijzen uit de Bijbel. En Abraham heeft op de woonplaatsen waar hij was een altaar gebouwd en daar geofferd. Verschillende woonplaatsen. Maar uiteindelijk heeft God gezegd, en nu moet je één offer gaan brengen op een hele speciale plaats, Abraham. En die ene speciale plaats blijkt notabene in het boek Genesis, hoofdstuk 22, de berg Moria te zijn, waar later en de tempel stond. En op een uitloper van die berg Moria stond het kruis op Golgotha. Dus zonder navigatiesystemen moest Abraham daar, naar die plaats, de plaats die de Heere wijzen zal, daar moest hij naartoe. En dat heeft hij gedaan. En daar heeft hij een altaar gebouwd. En heeft zijn zoon erop gelegd. Maar God zei op het laatste moment, nog preciezer, de engel des Heeren, bleek later Yahweh te zijn. Mag ik het anders zeggen? De engel des Heeren, de Heer Jezus, die zit er dus bij Yahweh in. Vader, Zoon en Heilige Geest zitten bij elkaar, 3 in 1. Yahweh. De Heer Jezus stond daarbij en zei, Abraham, stop. Ik zal het zelf gaan doen. Daar vind je al dat God zei, ik ga zelf een lam als brandoffer voorzien. Maar ik ben dat lam. Daarom zei Johannes de Doper toen hij hem zag, daar heb je het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Zo is het begonnen. Een altaar daar op die berg Moria. En dat is zo doorgegaan. Israël is in Egypte geweest. Israël is uit Egypte gehaald. Israël is uit Egypte gehaald om een altaar te bouwen. En de Heer heeft nadrukkelijk gezegd, jullie moeten voor mij een altaar bouwen. Maar ik heb maar één plaats waar ik kan staan en zegenen. En dat is het altaar. Exodus 20. 10 woorden, 10 geboden. En toch zegt de Heer, ik heb één plaats waar ik kan staan en zegenen. En nu kan ik over die geboden gaan praten van doe dit niet, of dat niet, of dat wel. Probeer nu eens echt te luisteren naar wat de Heer daar zegt. Niemand kan God zien. Niemand kan bij God komen. En God zegt, ik heb één plek waar ik kan staan en zegenen. En dat is het altaar. En dat altaar, daar moet je niet gaan fatsoeneren. Dat heb ik vaker geroepen. Dat moet je niet, als het van stenen gemaakt is, met je houweel gaan bewerken. Beetje leuk maken of glad maken of mooi etaleren. Dat altaar van mij moet je zo laten staan. Kom maar niet met je vingers aan. Blijf eraf. Laat staan. En geen trapje gebruiken om omhoog te klauteren. Geen hulpmiddelen. Helemaal geen priester nodig om bij het offer te komen. Helemaal geen dato nodig om daar ergens te komen. In de verste verte niet. Nee. Geen trapjes, geen hulpmiddelen. Je kunt rechtstreeks zelf bij hem terecht. En dat zijn prachtige beelden uit het Oude Testament die daar al voor het grijpen liggen. En het volk Israël heeft het daarna behoorlijk laten afweten. En dan kom ik als eerste uit bij een stukje uit 1 Koningen 18. Ik hoop dat u het even kunt opslaan, oh ja, en anders onthoudt u het misschien wel. Uw geheugen is heel goed misschien. Het wordt bij oude mensen heel vaak minder, het geheugen. Ik denk dat ik er nog geen last van heb, maar dat is misschien eigenwijs. Dat is. De Heer heeft mij gezegend met een heel goed geheugen. 1 Koningen 18. En dat is in de tijd dat er al 10 stammen zijn en 2 stammen zijn. Dus er waren aanvankelijk 12 stammen, 2 keer 15, 12. En na Salomo is er een splitsing gekomen, zijn de 2 stammen apart gegaan, Juda en Benjamin. En de anderen, de 10 stammen, zijn ook apart gegaan, er is een scheiding gekomen. Het grootste deel van het getuigenis van God op aarde op dat moment is in die 2 stammen terug te vinden. En dan ging het soms een beetje goed, maar soms ging het ook helemaal fout. En in de tijd van Elia gaat het helemaal fout. En er is er zoveel verkeerds, zoveel demonische invloed geweest. Woonplaats van de demonen. Waar staat hier dat Izebel, 380 geloof ik, priesters elke dag van Baal, van de demonen, elke dag bij haar aan tafel had. Zij zorgde dus voor het diner en voor de lunch en voor het ontbijt. een hele horde. Elia heeft geprofeteerd, heeft gezegd, jullie zijn fout, dit kan niet, dit mag niet. Maar nu wordt Elia, de boosdoener, die krijgt het dus op zijn kerfstok, zal ik maar zeggen, alsof hij het gedaan zou hebben. Nou, Elia vlucht, zit 3,5 jaar, het is maar even dat u het weet, 3,5 jaar ergens verstopt. Terwijl het moeilijk is, God heeft een hongersnood, een enorme moeitevolle tijd gegeven. En u gaat vanzelf denken aan die tijd en tijden en halve tijd, aan die 1260 dagen, aan die 42 maanden, dat is 3,5 jaar, steeds hetzelfde. Aan die 3,5 jaar die nog een keer gaat komen, de grote verdrukking. Nou, dat wordt hier geschetst. In die tijd is Izebel daar de baas. Nou, u vindt het zelfs in het Nieuwe Testament terug, als het over Thyatira gaat, in Openbaring 3, al het begin van hoofdstuk 3. Nou, dan is daar al een vrouw Izebel. Nou, dat is een duiding van, nou, zo is het ongeveer. Afgoderij en andere dienst, de Baal wordt gediend. Er zijn priesters, er zijn altaren, er zijn offerhoogten. En de naam van de Heer wordt niet meer genoemd. En dan krijg je het enorme conflict dat Elia toch weer tevoorschijn komt. En Elia daagt ze uit om uit te maken, aan publiek uit te maken, waar is nu die ware kerk? Waar is nu de God van Israël? Waar woont hij dan? Nu ga ik met u lezen. 1 Koningen 18, vers 21. Toen kwam Elia naar voren bij heel het volk en zei, hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Weet je wat, die beide kanten. Als de Heere God is, volg hem. Maar als het de Baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Dan zeggen ze niks. U leest het voor uzelf na, want als u vannacht niet kunt slapen, heb u dit nog tenminste. Vers 30. Toen zei Elia tegen heel het volk, kom naar voren bij mij. En heel het volk kwam naar voren bij hem. Vervolgens herstelde hij, wat herstelde hij dan? Ja, ik probeer dat gewoon even op te roepen. Want dat heb ik gezegd, dat begon al in het paradijs. En dat is doorgegaan bij Abraham. En dat is steeds maar doorgegaan. Hij herstelde het altaar. Dat is altijd hetzelfde. Hij herstelde het altaar van de Heere dat omvergehaald was. Dus ze hadden dat altaar al gehad daar een keer. Maar dat hebben ze dus kapot gegooid. Dat paste niet meer in hun beleving van toen. Nou, ik laat het verder los en ik laat het aan jullie over. Maar jullie kennen dat verhaal misschien. Hoop ik. Maar het is niet zo'n leuk verhaal. Het is echt een hele negatieve toestand. In het grootste stuk van het getuigenis van Yahweh op aarde vond complete Baalsdienst demonische offerdiensten plaats. Met alles wat daarbij hoort. Je kunt het zo gek niet bedenken of het kwam voor. Daar toen. En toen hadden die mensen die hadden de gelegenheid om een offersdier op een altaar te leggen. En nou ja, dan moest er vuur uit de hemel komen. Dat was de afspraak. Dat was de uitdaging die Elia had voor iedereen. En die mensen hebben er de hele dag geroepen. Hebben zich insnijdingen gemaakt. En hebben geroepen. En Elia heeft ze ook wel een beetje getart. Misschien is uw God wel eventjes naar de wc. Misschien is uw God wel eventjes in slaap gevallen. Nou, echt hoor. Lees maar eens door tussen de versen heen. Uw God. Je moet wat harder roepen nog. Nou, het is een enorme heksenketel geworden. En er gebeurde helemaal niets. Nul. Na hele dag springen, roepen, bidden, schreeuwen, niks. Elia herstelt het altaar. Dat offer van hem, die ene stier, ligt daar ook op het altaar. Hij bidt, één gebed. Pats, vuur uit de hemel. Wat is nu de ware en wat is nu de valse kerk? Je had ze daar pal bij elkaar. Heel precies, daarom heb ik dat voorbeeld gepakt. Je hebt daar die ene groep, ver uit de grootste groep, de publieke opinie van toen, de politiek van toen, de voorschriften van toen, hadden allemaal hiermee te maken. En één man is daar nog alleen, die ook zelf later zegt, ik alleen ben overgebleven. Ik voel me ook alleen. Hij voelde zich ook wel een beetje in de steek gelaten misschien. En hij heeft de Heere geroepen en de Heere heeft geantwoord met vuur uit de hemel. En het offer is verteerd. Maar wat gebeurt er dan? Dan bidt Elia een gebed om regen. Want het had 3,5 jaar niet geregend. Er was geen zegen. En als je afhankelijk bent van de oogst en je hebt 3,5 jaar geen water op je oogst, gaat het dor worden. Het gaat uiteindelijk compleet mislukken. En dan komt het moment dat hij bidt en zijn knecht vraagt van, kijk nou eens of er wat zichtbaar is. Een wolkje als eens mans hand. Ik vind dat zo'n prachtige uitdrukking. Heel klein wolkje nog maar. En Elia zegt, het komt eraan. Dit is het. Heel klein tekentje. En hij zegt tegen Ahab, je moet rennen, want dan krijg je straks een nat pak. Je hebt je paraplu vergeten. Dat had ik 3,5 jaar niet gehoeven. We hadden 3,5 jaar nooit een nat pak gekregen. Maar je moet zorgen dat je onder dak komt. Ik laat het aan uzelf over. Maar ik wil alleen maar zeggen, daar heb je. Wat is niet de oplossing? Het altaar. Het offer. Het offer van de Heer. We zullen dus altijd op onze hoede moeten zijn. Wie wat ook zegt, gaat het daar over de Heer Jezus? Gaat het daar over het offer? Gaat het daar over het altaar? Gaat het daar over het kruis? Gaat het daar over hem? Of gaat het om wat anders? Die hebben ook een altaar. En ze schreeuwen zich de longen uit het lijf. Maar het is heel anders. En het verschil is dat al die baalsbeesten geen gram, geen druppel regen hebben kunnen brengen. Nou, Elia ook niet. Maar de Heere die onze Heere is, die kan het wel. En dat gebeurde ook toen. Ik wil het gewoon als een voorbeeld noemen van de 10 stammen in die tijd. Negatief en heel bijzonder positief. Ik ga u nog een voorbeeld nemen uit het Oude Testament, uit Ezechiël hoofdstuk 8. Ezechiël hoofdstuk 8. Ik weet zeker dat het in uw Bijbel staat. Ik heb het vanmorgen nog gelezen in mijn eigen Bijbel, dus het is in uw Bijbel ook. Ezechiël hoofdstuk 8. Vers 3, Ezechiël 8, vers 3. Hij strekte iets uit met de vorm van een hand en pakte mij, zegt Ezechiël, bij mijn hoofdhaar. Dat kan bij mij bijna niet meer, maar er zijn nog een paar anderen die hebben daar ook geen mogelijkheid toe. Nee, maar er met je haren bijgesleept worden, dat kan wel vandaag. Hè? Dat heeft even niks met je hoofdhaar te maken, maar met wat anders. Hij strekte iets uit met de vorm van een hand en pakte bij mijn hoofdhaar. Toen hief de geest mij op tussen de aarde en de hemel en in visioenen van God bracht hij mij naar Jeruzalem, naar de ingang van de poort van de binnenste voorhof. En nu geef ik u weer iets mee. U zegt, nou, ik heb 1 Koningin 18 nog als huiswerk meegekregen, dat moet ik nog lezen vannacht. En nu geef ik u nog, want u gaat ook Ezechiël 8 eens een keer lezen en misschien 9 en 10 erbij. Dat zou heel fijn zijn, want Ezechiël 8 en 9 en 10 horen echt bij elkaar. Daar vindt u het volgende. Nu gaat het niet over de 10 stammen, daar had ik het net over. Nu gaat het over de 2 stammen. De 2 stammen die hebben nog jaren nadat de 10 stammen weggevoerd waren in Jeruzalem gewoond. En er zijn goede koningen geweest, maar ook slechte koningen geweest. Uiteindelijk moet Jeremia zeggen, het is over, het is gebeurd. Was de laatste profeet daar bij de 2 stammen in Jeruzalem. En hij moest het oordeel aanzeggen. En dat heeft hij ook gedaan. En gelukkig ook gesproken van herstel. Het is niet alleen wat er allemaal mis was, maar ook de weg naar zegen. Duidelijk aangegeven. En nu zit de profeet Ezechiël al met de ballingen uit Jeruzalem in Irak. In Babel, weggevoerd door Nebukadnezar, in een vluchtelingenkamp, terwijl Daniel en een paar vrienden aan het hof zijn in Babel in de hoofdstad van het toenmalige rijk. En Ezechiël zit tussen de vluchteling en krijgt een visioen. Waarom zitten we nu zo klem? Waarom gaat het nu niet goed in het getuigenis van God op aarde? De 10 stammen waren toen al helemaal weg in die tussentijd. Dus na Elia, kleine opleving en toen toch weer mis, weggevoerd. En de 2 stammen, de hele tijd doorgeleefd, tempel daar nog in Jeruzalem. Ze deden nog steeds dienst, maar in de tijd van Ezechiël gaat die tempel kapot. Misschien was dat al zo'n beetje kapot. We weten niet helemaal precies wanneer de tempel echt verwoest is in die tijd. Maar wel dat er al groepen weg waren uit het land, weggevoerd, in ballingschap meegenomen. En ze zaten daar. Nou ja, als ik het boek Klaagliederen lees, dan hoor ik hen allen zuchten. Hoe zouden we hier in ballingschap kunnen zingen van Sion? Hoe zouden we van de Heere kunnen zingen? Hoe zouden we iets moois van hem kunnen uiten? Ezechiël. En hij ziet de heerlijkheid van God. Die geweldige troonwagen, die gloriewagen van Ezechiël. Hoofdstuk 1 en 2 en 3. Het is de moeite waard. Ik weet wel dat het niet makkelijk lezen is, maar het is heel bijzonder. Want het gaat om de glorie van de Heer Jezus. En nu krijgt Ezechiël, er wordt er met de haren bijgesleept, te zien waarom dit allemaal gebeurt. Wat er met het huis van God, de toenmalige tempel waar de Heere zijn verblijf had, waar hij woonde, waarvan ze zeiden, dit is onze God en de Heere heeft zijn verblijf bij ons, dit is zijn woning. En al het andere was fout, maar ondertussen ging het daar in dat huis helemaal niet goed. En dat is een volgende fase. Je kunt wel zeggen, nou, we hebben daar een gebied, ja, daar is de Baalsdienst heer en meester, of daar zijn de demonen de baas, of daar is de duivel erg actief. Maar hier gaat het om dat het binnen het huis van God weer niet goed ging. En wat blijkt, er zijn 5 dingen niet goed. Dat ga ik nu niet met jullie behandelen, dat heb ik misschien al een keer gedaan, maar dat laat ik nu even los. Maar Ezechiël wordt er, nou is dat niet fout of is dat nu goed? Wat vind je daar nu van? Een afgodsbeeld stond in de tempel. Nou, waarschijnlijk is dat het altaar ooit uit Damascus geplukt en daar neergezet. Maar hoe dan ook, een afgodisch beeld, afgoderij in de tempel. En daar aan de wanden allemaal inscripties en opschrijven. Dit is allemaal, had het te maken met demonische machten. Er zat een gat in de muur. Alles ging mis, alles ging kapot, alles is stuk. En ze waren bezig met afgodische, demonische dingen. Daar, in Jeruzalem. En dan zegt de Heer, dit kan toch niet? Ik heb dat vaak vergeleken met melaatsheid aan het huis. Misschien is die term wel eens gevallen. Je kunt melaat zijn in je wang of in je vingers of in je handen en voeten. Je kunt melaats zijn met gereedschap, dus wijnzakken en andere apparatuur waar ook melaatsheid aan zat. Maar je zou ook melaatsheid van een huis kunnen krijgen. En dan moest de priester komen en die moest het beoordelen. De eigenaar van het huis moest dan aan de priester vragen, kom alsjeblieft even kijken, priester, om te kijken of het wel of niet melaatsheid is. Nou, heel kort. De priester is Ezechiël. Dat was een priester, staat in hoofdstuk 1. Hij was van het priesterlijk geslacht. En God, de eigenaar van het huis, vraagt de priester, kom eens naar het huis kijken. En kijk eens of het melaatsheid is, ja of nee. Een soort inspectie. En wat zegt de priester na 5 sessies, 5 dingen gezien te hebben? Het is helemaal aangetast. En als het huis helemaal aangetast was, moest het omvergehaald worden. En dat is ook gebeurd met de tempel. Er is niets overgebleven. Nebukadnezar heeft dat hele huis kapot gegooid, uiteindelijk. Nou, dan zit je met de nare gevolgen van wat er allemaal niet goed ging. En dan zegt hoofdstuk 9 dat er ineens 6 mannen komen. Die gaan het oordeel uitvoeren. Die moeten met een verdelgingswapen door Jeruzalem gaan. Die moet iedereen neerslaan. Maar Ze moeten eerst letten op die ene man in het midden in het linnen gekleed. Want die zou voor hen uitgaan. En die zou bij iedereen die de Heere vreesde een soort teken aanbrengen op iedereen. En die zouden dus niet omkomen. Dus op hetzelfde moment zegt de Heere, dit gaat kapot. Maar dat wil niet zeggen dat mijn kinderen, mijn getrouwen, mijn gelovigen, dat die ook stuk gaan. Die worden bewaard voor het oordeel. Altijd worden de gelovigen bewaard voor de uren der verzoeking. Altijd. Ook al hier in het Oude Testament. En dan zie je hoe daar een man in linnen gezien wordt. En die man in linnen, misschien heb u de moed om door te lezen naar hoofdstuk 10. Die man in linnen blijkt uiteindelijk vuur te moeten nemen van tussen de cherubijnen, vanuit die heerlijkheid, vanuit die gloriewagen. En die neemt het vuur aan en gaat dan heen. Voor mij, misschien is dat te emotioneel. Ik zie in die man in linnen, absoluut de Heer Jezus. Dat is voor mij, dat kan ik bewijzen hoor, ook met Daniel en met andere teksten. En daar zie je de Heer Jezus gaan en die neemt dat vuur wat echt oordeel zou brengen over heel het volk, waardoor heel het volk zou omkomen. Ze waren al gemerkt en ze stonden onder dreiging van die mannen die met hun verdelgingswapens klaar stonden. En dan neemt hij het vuur aan en hij neemt het mee, neemt het weg. En waar gaat hij dan heen, die man in midden? Dat staat nergens. Alleen u weet het. Naar Golgotha. Daar is de man in linnen terug te vinden. Misschien vindt u het iets te ver gaan, maar probeert u het. Daar ziet u die man in linnen, mijn Heer Jezus, het vuur van God aannemen, het vuur van oordeel heeft hem getroffen. Hij is in de brand van het oordeel terechtgekomen. En hij wilde de straf dragen. En hij wilde vrijkopen. Hij wilde anderen vrijmaken. Maar weer ziet u dat demonische aspect dat totaal verkeerd is en de hele zaak heeft beïnvloed. En dan zie je aan de andere kant dat schitterende van de Heer Jezus. Een heel klein beeld. Nu ga ik naar het Nieuwe Testament. Aan Hebreeën 10, vers 25. Hebreeën 10. Ik denk dat u die tekst heel goed kent. Hebreeën 10, vers 25. Maar ik wil ook vers 22 lezen. Laten we tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft is getrouw. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. En dan laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Het is vaker in de orde geweest. Een hele bekende tekst. Onderlinge bijeenkomst. Ik heb vroeger begrepen dat als de gemeente dan besloot om 10 uur op zondagochtend samen te komen, dat dat de onderlinge bijeenkomst was. Daar heb ik ook geen moeite mee als het echt om de Heere gaat. Dan geloof ik ook dat je dat mag zeggen. Maar daartoe is het niet beperkt. Want dat was de conclusie. Bij ons is dan die onderlinge bijeenkomst. Bij ons is de Heere. En bij de buren zijn die en die gelovigen misschien wel. Maar ja, bij ons is de Heere. Wij zitten dus helemaal ver boven al die anderen die het licht niet hebben. Laat ik maar zo maar even uitdrukken. De onderlinge bijeenkomst, lieve broeders en zusters, is bij hem komen. Bij één komen. Bij de ene komen. Datzelfde woord, episynagoge in het Grieks, komt maar 2 keer voor in de schrift. Dat is in Hebreeën 10, 25, dat heb ik net met u gelezen, maar dat is ook in 2 Thessalonicenzen 2, vers 1. 2 Thessalonicenzen 2, vers 1. En daar staat, we bidden u broeders, met het oog op de komst van onze Heer Jezus en onze bijeenvergadering tot hem. Aha, onze bijeenkomst met hem. 2 Thessalonicenzen 2 gaat over u en ik gaan vertrekken, u en ik gaan dit terrein verlaten, u en ik gaan naar hem, u en ik zullen een keer bij die ene komen. Hij roept ons, hij zegt kom hier en ik wil dat u bij me bent. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Ik wil dat u bij me bent, ik wil dat u altijd bij me bent tot in eeuwigheid. Dat is onze onderlinge bijeenkomst. Mooi hè? Dat is 2 Thessalonicenzen 2. En als hier gezegd wordt, je moet de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Dat betekent dat niet dat u er die zondagmorgen niet was. En dat u dan een telefoontje krijgt van, had je wel een geldige reden om niet te komen vandaag? Of had je liever familiebezoek of zo? Nou ja, ik ken dit soort gesprekken heel goed. En bovendien, het was dan ook nog ons clubje. En als je dan zegt, ja maar ik was wel met mijn kinderen bij die en die club of zo. Ik noem maar even een voorbeeld die ik ken. Dan werd gezegd, ja, maar dat is helemaal fout, dat is de Heer niet. De Heer is bij ons, dus hoe kan hij dan daar zijn? Alsof de Heer niet alom tegenwoordig zou kunnen zijn. Alom tegenwoordig zou kunnen zijn. Maar het gaat me om het volgende. Als dit nu het sublieme is, het prachtige is, dat we bij hem komen en door hem thuisgehaald, dat we door hem in het huis van de Vader gebracht worden. Hoe gaat het jou dan vandaag? Dan wil je toch bij hem zijn? Bij die ene zijn, niet bij die andere. Ik heb het niet over een andere club. Ik heb het over iemand. Ik heb het over de Heer Jezus. Je moet bij hem zijn. En als u ergens komt en het gaat niet over hem, dan denkt u even, nou, ik heb waarschijnlijk een verkeerd adresboekje gekregen. Je moet bij hem zijn. Ik ben er diep van overtuigd dat de gemeente nog steeds hetzelfde heeft als het om het altaar gaat. Dat is de enige plek waar God kan staan en zegenen. En dat altaar is het kruis van de Heer Jezus. En ik heb niets anders willen weten, zei Paulus, dan Christus Jezus en die gekruisde. Punt. Dat klinkt heel orthodox en schitterend en vasthouden. Maar dat is ook zo. Dat is de inhoud. De inhoud is Christus. De inhoud is niet allerlei theorieën over ziektes en over misschien wel epidemieën en misschien wel complottheorieën. De inhoud is Christus. En als het niet over hem gaat, stop dan maar. De onderlinge bijeenkomst niet verzuimen. Dat moet je niet verzuimen. Dat moet je niet meer stoppen. Houd wat je hebt. Dat was ons thema. Opdat niemand uw kroon neemt. Houd dit vast. Hou vol. Blijf bij hem. En zoek naar hem. We willen zo graag weten waar u bent, Heer. De bruid in het hooglied die vroeg, waar hebt u een plekje waar u op de middag de kudde laat rusten? Nou, en wij hebben natuurlijk een Harms Meegestraat, nummer 4, hier, Emmen, 10 uur of zo, 9:30, 10 uur. Dat is ons antwoord. Maar Adrian Plas heeft een keer een boekje geschreven over het bezoek. Ik weet niet of je dat boekje kent. Nou ja, dat gaat erover, hij komt daar binnen en als bezoeker en wat hij dan allemaal meemaakt in een kerkdienst, dat is onvoorstelbaar. Maar de Heer, waar is de Heer dan? Onze leer kan ons in de weg staan, onze vooroordelen, maar ook onze vooringenomenheid, dat is bijna hetzelfde. Maar onze traditie kan in de weg staan. Maar het gaat niet om het afkraken of het afbreken van wat anders. Dat wil ik niet. Ik wil het andere niet afbreken. Ik wil alleen hem promoten. En we moeten op hem gefocust zijn. En niet op onze overleveringen. Ook niet op onze liederen die we gaan zingen of zongen. Die veranderen toch. Of er komt wat bij. Maar probeert u het nu echt voor uzelf te zeggen. Heer Jezus, we willen bij u zijn. Dat is wat hier staat. Bijeenkomen. Dat willen we niet verzuimen. En als hij het middelpunt is van ons verlangen, een regeltje uit een bepaald lied geloof ik, dan is dat misschien wel bazaal. Is dat een onderstreping van wat we eigenlijk aan het doen zijn. We willen bij hem zijn. Heer Jezus, dank u wel. 2 of 3 in de tuin van toen, paradijs, en Jahwe was in hun midden. 2 of 3 vandaag, zegt de Heer Jezus, en ik ben in jullie midden. Misschien maar klein, En wij denken, ja, maar die 2000 is veel, veel mooier. Nou, dat is een lastig probleem in deze coronatijd. Dus misschien hebben we dat daarom nodig. Maar die weten zich geen raad hoe ze dat moeten oplossen. Ik wil zo graag dat u en ik bij hem zijn. En dat is niet beperkt tot zondagmorgen 9:30 of 10:00. Dat is ook vannacht, als je niet kunt slapen. Dat is ook morgenochtend. Dat is ook aan een ziekbed. Dat is ook in het ziekenhuis. Dat is ook als je iemand opzoekt. Heer Jezus, u wilt daar in het midden zijn. Dat is een veel grotere zegen dan wij vermoeden. We willen dat graag inkapselen naar iets van onszelf. Nou, ik hoop dat u dit vasthoudt. Dat u bij hem, bij die ene wilt zijn. Dus het onderscheid, hoe herken je de ware in de valse kerk? Nou, u komt er een beetje dichterbij, denk ik. Er kan van alles gebeuren. Heel veel spektakel. Maar als het niet om hem gaat, gaat u dan uw voelhorens maar uitzetten en ga maar eens vragen, Heer, wat bedoelt u dan? Ik wil u nog graag één tekst geven uit 1 Petrus. Dat gaat nog een tekst die helpen kan. 1 Petrus 2. Petrus 2 vers 4. En kom naar hem toe. Hadden we dat niet net ook? We moeten bij hem zijn. We moeten, en kom tot hem. Kom naar hem toe. Als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende steden gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is, en wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Daar stop ik maar. U en ik worden naar hem toegebracht. Dat was wat we in Hebreeën 10 zagen. Die bijeen komen, bij die ene komen. Maar dat is niet alleen een soort passief aanwezig zijn, als we bij die ene zijn, bij hem zijn. We komen wel bij hem, maar we worden daar als mensen uitverkoren en kostbaar. Als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Waar zijn we mee begonnen? Een woonstede van God in de geest. Efeze 2. Weet je wat? Dat was de eerste tekst die ik vanavond las met je. Een woonplaats van God in de geest. In tegenstelling tot een woonplaats van demonen. Maar een woonplaats van God in de geest. En hier vindt u dat we als levende stenen gebouwd worden tot een geestelijk huis, tot een woonplaats van God, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God wil gevallen zijn door Jezus Christus. Ik ben er diep van overtuigd dat het allereerste van de gemeente mag zijn en moet zijn, samenkomen bij die ene, en dat we offers, geestelijke offers brengen. Een heilig priesterschap. Dat betekent dat we dat niet overlaten aan een bepaalde appartement, een soort bovenlaag die daarvoor gestudeerd heeft. Geestelijke offers. Een heilig priesterschap. Een apart gezet volk om geestelijke offers te brengen die God wil gevallen zijn. Nou, dan gaan we dus zeggen, ja, maar als ik de hele week, laat me zeggen, met mijn geld gestrooid heb en overal een bijzonder bedrag gegeven, dat ik dan voor God, dat kan best. Maar dat zijn niet de geestelijke offers, dat zijn de materiële offers. En die worden onderscheiden in de schrift. Maar geestelijke offers, wat zouden wij vandaag aan God de Vader, maar ook aan God de Geest, God de Zoon kunnen geven. Wat moeten we? Moeten we dan zeggen, nou, we keren onze portemonnee om en we maken een excuus dat er toevallig alleen maar 2 stuivertjes in zitten. Of gaat het om wat anders? Nou, het gaat echt om wat anders. Wat gebeurt er nu bij het altaar? Daar wordt het offer op het altaar gelegd. En daarom krijgt u uitvoerige informatie in het boek Leviticus, hoe die offers dan uit elkaar gehaald moeten worden en geschikt moeten worden en op het altaar, op het hout moeten worden gelegd. Zou u nu eens voor uzelf vannacht willen zeggen: Vader, ik wil u zo graag eens naderen. Ik wil zo graag bij dat altaar staan. En ik wil zo graag bij dat altaar dat offer uitstallen voor u. Ik wil u graag iets vertellen over de Heer Jezus. Dat betekent het. Dat u iets bijzonders ziet van het offer. Iets apart ziet van hem die dat werk volbracht heeft. En als u dat gedaan hebt, dan kunt u dat aan hem geven. Dat is wat hier bedoeld is. Ja, maar zegt u, ik ben geen schriftgeleerde en ik kan dit niet. Ik kan het allemaal niet zo goed verwoorden. Nou, probeer het eens. Het gaat niet om dat u mij moet napraten, want dat is niet zo. Maar wat u wel mag doen, is zeggen: Vader, ik dank u voor de Heer Jezus. Wat een prachtig, prachtig werk heeft hij verricht op het kruis. Stel dat u dat zegt. Amen. Dat is een geestelijk offer. God welgevallig. Aangenaam. Dat is het bijzondere. Dat is het hele aparte van een heilig priesterschap. U mag priester zijn. Elke gelovige is een priester. Zusters en broeders. Ook nog. Kan ik bewijzen uit de schrift. Alle gelovigen mogen vertellen aan de Vader wat ze van de Heer Jezus hebben gezien. En dat is het eerste wat God van je vraagt. Maar die preek dan. Ja, onderwijs moet ook. Dat is belangrijk. Want volk gaat verloren door gebrek aan kennis. Dus dat moet wel. Maar het allereerste is offer. Is aanbieden. Is aanbidding. En aanbidding is niet vertellen wat ik voor de Heer gedaan heb afgelopen week. Is niet dat Henny gistermorgen zei: ik moet naar die en die zuster en dan moet ik iets brengen. Want ik weet dat ze dat nodig heeft. Nou, dat hebben we gedaan gisteravond. Ze heeft gelijk. Maar ik dacht afhankelijk, nou ja, moet dat dan wel of zo? Dat heb ik nog even gedacht. Maar het is wel gebeurd. En is dat dan mijn aanbidding? Want, nee, dan zou het Henny haar daad zijn, niet eens mijn daad. Ik moest alleen als chauffeur nog functioneren. Maar that's it. Maar is dat aanbidding? Nee. Nee. Niet wat ik gedaan heb. Niet mijn werken. Niet wat ik presteer. Niet wat ik morgen moet doen. Of mijn agenda. Of mijn revenuen. Of mijn, nou ja, luisteraars die nakijken of luisteren naar video's of naar audiotoestanden. Nee, het is het mooie van de Heer Jezus. Het prachtige van de Heer Jezus. Weet u, als u ergens komt en het gaat over onze goede daden, dan weet u dat u weer niet goed zit. Sorry, ik moet niet wegrennen. Misschien moet u zeggen van: broeders, zusters, zouden we niet over hem moeten praten? Zouden we het niet over hem moeten hebben? En niet over onszelf, over iets wat die of ga. En ook niet wat de prut allemaal geweest is waarin ik verstringeld of verstrikt was. Dat ik al die negatieve verhalen hoor van helemaal in de drugs of helemaal in de alcohol. En dat gaat dan 20 minuten, 25 minuten over het verkeerde. En ja, toen is de Heer gekomen. Het gaat dus niet meer over hem, het gaat eigenlijk over mijzelf. Wat ik allemaal aan negatieve toestand had. Ik ga me niet afzetten. Maar ik wil zo graag tools geven, een stukje gereedschap geven om de ware kerk te zien. Want de ware kerk is daar waar de Heer Jezus geprezen wordt. Waar God de Vader aanbidding krijgt. En waar jij en ik naartoe mogen gaan. Dat is een hele bijzondere. Die valse kerk, die duivel, die gaat altijd over iets van mezelf. Of wat ik niet goed doe. Of wat ik wel goed doe. In beide gevallen is het fout. Want wat ik niet goed doe, dat had niet gemoeten. Maar wat ik wel goed doe, dat had niet op de rol moeten staan voor de dienst. Maar wat hij goed gedaan heeft, dat had op de rol moeten staan. Snap je? Dus of je dat wel goed of niet goed doet, het is altijd iets wat een mens doet. Nee, omdraaien. Een turnover, een schakelaar om. Echt gaan zeggen: Heer Jezus, het moet om u gaan. Dat is de dienst. En daar herken je de valse en de ware kerk. Echt waar, daar kom je erachter. Als dit uitgangspunt wordt, dan hebt u een bijzonder brilletje gekregen. Die misschien voor u past, heel precies past, en die in uw hart en in uw wezen ook iets bijzonders gaat doen. De Heere zegene u. Ik hoop dat u het meeneemt. Vader, ik wil ervoor bidden dat we deze dingen allemaal, stuk voor stuk, en ook alle die nog later meeluisteren, dat we dit meenemen en dit overwegen voor uw aangezicht. We hebben twee voorbeelden gezien in Israël, hoe het niet goed ging bij Elia en later in de tijd van Ezechiël. En in beide gevallen was er één die het goede spoor weer kon neerzetten. Dat was Elia. En dat was ook die man in linnen in het boek Ezechiël. We willen u danken dat de Heer Jezus het werk volbracht heeft. Dat hij op het altaar is gekomen. Dat hij daar is geweest op Golgotha. En er was niemand die zei stop, want er komt iemand anders. Er was ook niemand anders. Hij is het geweest. Hij is het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. We danken u daarvoor. We danken u dat u hem gegeven hebt. We danken u dat hij u wilde eren. Dat hij u wilde dienen. En dat hij voor u wilde gaan. Dat in alle opzichten hij uw hart, uw wezen wilde tonen. En dat is gebeurd. En nu willen we bij hem komen. Bij één komen. Bij die ene komen. Dat willen we zo graag. We willen zo graag het stukje getuigenis zijn. Waar de Heer Jezus in het midden is. Waar het om hem gaat. Niet om ons. Ook niet om onze kleur of om onze overleveringen, maar om hem. We willen u danken dat u ons helpen wilt door uw Heilige Geest om dit te zien en om dit ook te verlangen en inhoud te geven. We willen u bidden in de naam van hem, uw geliefde Zoon. En we weten dat u dat verhoort. Dat wilt u verhoren. Amen.